verantwoordingsoefening aan. Door met elkaar te zingen uit een 143ste psalm. Verantwoordingsoefening aan. Door met elkaar te zingen uit een 143ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers, 143. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor me op uw majesteit om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Psalm 143, het eerste en het tweede vers. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, daar kunt u opgetekend vinden in Romeinen 3. Vooraf de belijdenis van Nicea. Dus verder. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. de Heere gebracht voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag ons nog samen aan de plaatsen des gebeds, dat het voor ons samen een wonder mocht zijn dat de aarde nog draagt en dat de hemel nog dekt. En dat ge met woord en sacrament ons nog achterna wandelt. En dat ge nog komt te betonen en te bewijzen dat ge geen lust hebt in de dood des goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En nu zijn we van nature onkundig. We hebben ons rechte verstand verloren in paradijs. We zijn verduisterd door de zonde. Maar och, wil ons in deze middag door de middelen der genade gezegend door de Heilige Geest bewerken om uit vrije genade terug te ontvangen wat we in paradijs zijn verloren. En dat we dat beeld Gods mochten ontvangen in kennis, gerechtigheid en heiligheid, bekleed met de verworven gerechtigheid van Christus, die alleen redden zal van de dood. En waardoor we straks God zullen kunnen en mogen ontmoeten. Heere, ge mocht in deze middag de waarheid willen openen voor ons verstand en voor ons hart. Maar het ook in onze harten willen brengen, bevestigen, bekrachtigen en toepassen door de Heilige Geest. Opdat de vrucht mocht ruisen als de Libanon. Dat God aan zijn ere kwam, dat Christus verhoogd werd en dat een Heilige Geest in zijn arbeid nog onder ons mocht aanschouwd worden in het werk van zijn handen, in de verheerlijking van Christus als die enige borg en middelaar des verbonds, als het hoofd van dat verbond en als de inhoud van dat verbond, en dat we door de genade Gods mochten leunen en steunen op die middelaar wiens werk volkomen is. Wil ons een oor heeft om te horen, een hart om op te merken en te verstaan, en dat dat woord in deze middag dat gelezen zal worden, gepredikt zal worden, dat het nog tot een rijke en tot een eeuwige zegen mocht zijn, voor jong en oud, voor klein en groot, en dat we ons samen verlustigen mochten in het werk van uw hand. Heere, wil uw kerk en uw volk gedenken, geweet hoe dat ze opgekomen zijn ook in deze middag. Wil er beheerd nog vervullen, zoals de kerk ervan gezongen heeft in een oude dag. Haar beheerden vervult gij met goed. En aan uw wellust een vloed voert gij die dat ze drinken. Degene die versterkt zijn, dat ze meer bekrachtigd mochten worden. Degenen die moedeloos zijn en verslagen, dat ze nog opgericht en opgewekt mochten worden. En die als een missend mens over de wereld zwerven, dat ze God nog tot haar deel mochten krijgen. Opdat ze zich in de Heere mochten verlustigen. En gerechtvaardigd zullen worden het ganse huis van Israël. Gedenk aan al de zieken en kranken, ook in de verschillende ziekenhuizen. En waar dat ze verpleegd worden, sommigen voor weken en anderen voor maanden. En daar zijn er ook voor jaren already. Heere, we dragen ze op aan uw troon. Geef ze moed en kracht en sterkte. En wat anders nog met ons opging, ook in de ouderdom. En er nu van verstoken zijn en er huis gebonden. Wil ze in de eenzaamheid nog bezoeken, zo ver als het van uw volk zijn. En die dat nog missen, dat ze nog om God verlegen mochten worden. Gedenk aan die moeder die thuis kwam uit het ziekenhuis in deze middag. Wil ze nog verder gedenken in die ongeneeslijke ziekte. Och, heilig het nog aan de harten. En geef een waarachtige vernedering des harten. Gedenk aan alles wat geopereerd moet worden in de dag van morgen en ook in deze komende week. We dragen het op aan uw troon. De noden zijn groot en vele, ook in de gezinnen, in zonderheid in een gezin die zo diep in ellende neerzitten. O, aanbiddelijke wezen, breng de kind nog terug, als met uw raad kan bestaan. En doe boven bidden en verwachten aan ellendigen nog wel. Wil onder het opkomend geslacht nog werken met uw geest. Nog in de rechte wegen Gods lijden brengen en houden. De weduwen en de wezen en weduwen sterken. De noden vervullen van dag tot dag voor een iegelijk van ons. Gij hebt toch gezegd. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Sterk uw knechten, vermeerder de getal. En geef ook hem die uw woord nog wenst te brengen in deze middag. Ook uit te wenden naar het lichaam nog kracht en sterkte. Om het bij vernieuwing nog te mogen doen. En dat we Gods ere bedoelen mochten in het heil van Sion zoeken. Gedenk aan al de arbeid onder de Joden en onder de heidenen. Dat uw koninkrijk nog komen in ons hart en in ons midden. En dat we deze plaats nog mochten verlaten. Verootmoedigd met een aanbinding aan de hemel. Om het lam te volgen. Waar dat het ook heen gaat. En dat in de verzoening van al onze ongerechtigheden. Om Christus willen. Amen. We zingen nu op Psalm 85. Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer. Die gunst betoont. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij heen van hun zonden aan. Het is uit Psalm 85. Het eerste en het tweede vers. Vanmiddag vraag u uw aandacht voor de 23e zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus, vraag 59. Vraag 59, maar wat baat het u nu dat gij dit al gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Tot dusverre. We zijn nu toegekomen aan de behandeling van de baten des geloofs. In de zevende zondag zijn we begonnen om te handelen over het wezen des geloofs en over de hoofdsom van het geloof. De hoofdsom van het geloof, dat zijn de 12 artikelen die we nu de laatste maanden met elkander hebben behandeld en overdacht. En nu gaat het, zoals die vraag zegt, over de baten van het geloof. Dat wil zeggen, wat voor vrucht dat geloof nu voor ons afgeworpen heeft. Vanzelf, wanneer hier gevraagd wordt naar de baten, dat gij dit al gelooft, dan gaat het alleen over het zaligmakend geloof, zoals dat in zondag 7 behandeld is. Want niet alle geloof heeft baten. Het tijdgeloof, het woord, dat zegt het zelf. Het tijdgeloof, dat is voor een tijd. Het kan wel enig een tijd duren. Je ziet dat bij Simon de Tovenaar. Die heeft in zijn leven Filippus gevolgd. Enige tijd gevolgd. En die Filippus, die heeft nog wel wat van die man gedacht. Want er staat dat hij hem aanging. Dat hij geloofde. Het scheen dus dat er in die man een grote verandering heeft plaatsgevonden. Maar het was alleen voor een tijd. Die man, die is openbaar geworden en openbaar gemaakt wat hij eigenlijk bedoelde. Want die wilde de gave des Heiligen Geestes kopen voor geld. En hij dacht, dan is mijn inkomen voor mijn verdere leven, dat is gewaarborgd. Maar ge weet dat Petrus tegen hem gezegd heeft dat hij was een samenknoopsel van ongerechtigheid. Zoals ik reeds opmerkte, dat heeft Filippus ook niet gedacht. Want de mens die ziet maar aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Daar kan zoveel bedekt liggen. Daar kan zoveel verborgen zijn. Dat op Gods tijd openbaar wordt. Zoals dat ook bij die man tot openbaring gekomen is. En ook nooit tot waarachtige vernedering gekomen. En nooit tot waarachtige bekering. Daar zijn mensen die in dit leven ook niet tot openbaring komen. Daar zijn mensen die met, zoals dat wel eens genoemd wordt, die met een ingebeelde hemel naar de hel gaan. Vanzelf, het ligt nog dieper. Het ligt nog dieper. Daar zijn mensen die er zelf een bedriegen voor de eeuwigheid, maar die dat niet weten. Die daar werkelijk geen besef van hebben. Je leest in Gods woord van mensen die rijk en verrijkt zijn en geen dings gebrek. Mensen die werkelijk denken dat het recht met hun is voor de eeuwigheid. Maar dat is niet het geval met alle huichelaars. Er zijn in de kerk huichelaars die weten dat ze een huichelaar zijn. Maar die nooit zondaar worden. En die nooit zondaar kunnen worden. Dat moet, geliefden, wel een verschrikkelijk leven zijn. Weten dat een mens een huichelaar is en toch niet als een huichelaar openbaar komt. Daar kan je wel aan merken, mensen. Petrus die schreef, maar indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Verschrikkelijk. Vanzelf die mensen, die kunnen in hun leven wel praten zoals Gods volk praat. Die mensen die hebben hun harde werk om er zelf, om met er zelf erbij te blijven bij dat getal van Gods kinderen. Ze behoorden er niet bij en ze zijn er ook niet bij. Maar toch proberen ze om erbij te blijven. Op allerlei wijze en op allerlei gebied. En toch, geliefden. Calvijn die heeft gezegd in een van zijn nagelaten werken, dat de rechte prediking van het woord een mens eruit sluit of een mens erin sluit. En dat is inderdaad. Nu gebeurt het vanzelf ook dat onder één predikatie een mens kan zitten die er wel 10 keer ingesloten wordt. en wel 50 keer eruit gesloten wordt. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt. Daar zijn mensen die vanwege de kracht der waarheid, vanwege de zuivere waarheid die voorgebracht wordt, dat er ogenblikken zijn dat ze er ja en amen op zeggen. Dat ze daaruit ook een weinig hoop krijgen voor zichzelf. Maar wanneer er dan doorgepreekt wordt, verdere zaken ten opzichte van het staatsleven, want er is natuurlijk in de kerk en in de prediking een verschil tussen een standsleven en een staatsleven. Maar wat betreft dat staatsleven, de bewuste overgang in Christus, dat ze daarvoor moeten blijven staan. En dat kan voor jaren kan dat gebeuren, dat ze het niet weten. Soms wel eens een hoop koesteren en wel eens een bemoediging ontvangen. Maar toch als het erop aankomt, er buiten te staan. Dat is vanzelf weer wat anders. We hopen vanavond daar nog iets meer over te gaan zeggen. Over het verschil tussen de staat en de stand van het leven van Gods kinderen. En vanzelf, de Heere zelf, die moet het oplossen. Wij kunnen dat niet doen. Als een mens nu een huichelaar is, dan is hij altijd bezig om zichzelf erbij te zetten. En zichzelf er altijd bij te plaatsen. Dat is met dat volk niet zo. Die zingen gedurig doorgrond mijn kemmen hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot u eer. En dat kan onder de toelaten kan het ver gaan, zeer ver gaan. Gods volk, dat kan geschud worden, en die worden geschud. Daar kunnen grote stormen komen. Er zijn zielen, die hebben dat in begin. Daar zijn ook zielen die hebben dat later in de leven. Daar zijn zelfs zielen die dat hebben in het eind van de leven. We hebben iemand gekend in ons leven die met grote genade begiftigd was. Geen twijfel wat die staat betrof voor de eeuwigheid. Maar toen het op sterven kwam, dat die vrouw het nog benauwd kreeg. En zo bang dat ze op een morgen tegen me zei, ik denk dat het nog voor eeuwig te laat is. Dat het nog voor eeuwig omkomen zal zijn. En dat ik tegen die vrouw zei, we hebben 13 jaar met elkaar nu geleefd. En veel met elkaar gesproken. Maar wat je nu vanochtend zegt, dat heb ik je nog nooit horen zeggen. Is dat werkelijk zo? Werkelijk zo? En die vrouw die zei, ja, dat is werkelijk zo nou. Kan wel wezen dat het voor eeuwig ontkomen is. Voor eeuwig. Ik beloofde die vrouw de andere dag terug te gaan, terug te komen. En toen we daar de andere morgen kwamen, en ik vroeg hoe het was, ze zei, het is anders. Het is anders. Is er wat gebeurd? Ja, er is wat gebeurd. Is de Heere gekomen? Ze zei ja. Heeft hem wat tegen je gezegd? Ze zei ja. Wat heeft hem dan gezegd? Hij heeft gesproken uit Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Ja. De Heere zal uitkomst geven. En het was een week, zelfs dat is nu de week die voor ons ligt, dat we avondmaal moesten gaan houden in Toosten. Waartoe we zondag ook weer geroepen zijn. En die vrouw kreeg een beroerte en ze stierf. God die had uitkomst gegeven. In het wegnemen uit dit leven. En de benauwdheid is niet een tweede maal meer opgerezen. En er was een ander die werd geplaagd met spreuken in. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk dat dat kan? Toen ik die woorden hoorde, ik dacht, ik weet het niet meer, werkelijk. Ik zal lachen in uw verderf en spotten wanneer uw vrezen komt. Moet je zo overdenken. En hij dan 60 jaar hebt mogen wandelen op de weg der gerechtigheid. Op de weg naar de hemel. En die, dat, ja, ik zou zeggen van mij dat monster, dat monster, dat monster. Die duivel, dat hij met een tekst uit Gods woord, onder de toelating, een zielen nog zo kan beroeren. Want dat kan niet. Dat kan voor ons kerk niet, dat kan voor ons kind niet. Dat God zal lachen in de verderf en spotten wanneer de vrezen zal komen. Dat is onmogelijk. God zal genade en ere geven. En hij zal het goede niet in nood. Onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid leven. De duivel is ook weggemoeten. O ja. De duivel die is ook weggemoeten. En daar zit er hier vanmiddag nog heen, die heeft dat ook gehoord van de moeder. Toen ik aan die moeder eens vroeg in de laatste uren, of de duivel nog wel eens bij haar kwam om ze te benauwen. Ze zei, gisteravond is het nog geweest. Gisteravond is het nog geweest. Maar ik heb hem weg mogen sturen. En hij is weggegaan. Ja. Wat gelukkig. Want hij zal ze niet om laten komen. In durend tijd nog hongersnood. Natuurlijk, daar kende een huichelaar niks van. En een nabijchristen kent daar ook niks van. Die kennen van die strijd niets. Die kennen van die banden niets. Je leest van Jeremia. dat hem vermoeid was van de doodslagers. Dus als je tot dat volk behoort, dan word je gedurig vermoord. En dan word je gedurig omgebracht en toch blijft leven. Wie kan dat nu vatten? Wat baat het u dat ge dit al gelooft? Met een tijdgeloof komt de mens om. Een tijdgeloof, dat is een geloof waar je van leest in Marcus 4. Dat geen wortel heeft. Geen wortel. Maar als verdrukking en vervolging komt om des woords wil, dan worden ze terstond geërgerd. Ze vallen af. Als het het rechte geloof is, dan wordt dat geloof, dat wordt in de heetste oven het sterkste. Hugo Binning die zegt, wanneer het geloof beproefd wordt, dan wordt het openbaar hoe sterk of hoe zwak dat het is. Daarom schreef ook Petrus, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is als van het goud, en door vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof, en tot heerlijkheid in de openbaring Gods. Maar wat baat het u dat ge dit al gelooft? Dat is ook in verband met het historieel geloof. Je weet, het historieel geloof, dat zit in een mensenverstand. Het historiële geloof, dat raakt nooit zijn hart. Nooit. Mensen die kunnen de waarheid verdedigen, die kunnen voor de waarheid vechten, maar een warm hoofd en een koud hart, het raakt het hart nooit. En dan staat er in Matthäus 7, dat velen te dien dagen zullen zeggen, hebben we in uw naam niet geprofeteerd, krachten gedaan, hebben we niet geroepen, Heere, Heere, maar ze zullen als antwoord krijgen, ga weg, want ik heb u nooit gekend, gij werkers der ongerechtigheid. En dat wil niet zeggen dat dat historieel geloof geen waarde heeft. Het heeft waarde. Want het is te prijzen, mensen, als een mens de waarheid historieel kent. Dat is het gebrek van de tijd die we nu beleven. Ik las zelfs van de week in Romein. Die Engelse schrijver, je zult hem wel kennen, denk ik. Die schreef een aanbeveling voor Gods volk tot onderzoek. Om veel te lezen. In degene die licht in de waarheid hadden gekregen. Hij zei, dat kan zeer profijtelijk zijn in het leven van Gods volk. Tegenwoordig is er bijna geen tijd om te lezen. Want maandag is vol en dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag en zaterdag. De zondag zou ook nog vol wezen. Als geen zondag was. Maar dan zou het nog naar een party gaan. En als sauwers en al die rommel vertegenwoordig. Kom beter een dag een avondje gaan lezen. En de waarheid is gaan onderzoeken. Want je hebt maar één ziel voor de eeuwigheid doen. maar één ziel voor de eeuwigheid. En daar worden wat zielen verkocht voor niks. En straks dan zal het te laat wezen. Nee. Dan zal het te laat wezen. En dat zou verschrikkelijk zijn als een mens zelf hem verkocht heeft. En als een mens straks God zal moeten ontmoeten en zijn tijd verbeuzeld zal hebben. Nee. Verbeuzeld. Bernardus, Augustinus, Ambrosius, die kwamen bij elkaar zaterdagavonds, die kerkvaders, om over de grootste wonderen te spreken, die er ooit aanschouwd waren in betrekking tot de verlossing van Gods uitverkoren. En dan spraken ze over het wonder van de drie-eenheid. En over het wonder van de vereniging van de goddelijke en menselijke natuur. En over de incarnatie van de Zoon. Dat waren de onderwerpen. Moeten we beschaamd wezen, of niet? Wel beschaamd wezen. Ja, zeggen sommigen. Een mens moet toch door de wereld. Ja, vanzelf, hoor, die moet er door. Maar de ruiter zal voornamer wezen. Want erdoor dat kan zij wel komen. Als schoppen je erdoor, bij wijze van spreken. Je zou er wel doorkomen hoor. En onthoud het maar mensen. Het weinigje dat rechtvaardige heeft. Dat is veel beter dan de overvloed der goddelozen. Wat baat het u dat ge dit al gelooft? Wat het historieel geloof betreft, ik zal nog één opmerking gebruiken, dan gaan we verder, van Wilhelmus Brakel. Brakel die zegt in zijn redelijke godsdienst, vul je hersens met historiële knowledge van de waarheid. En als God je dan zal bekeren, Dan zou God zelf nog gebruik kunnen maken van die historiële waarheid die je verzameld hebt. Waar zie je dat dan in de Bijbel? Daar zie je bij Paulus. Die man die was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. En dat was in die dagen een van de voornaamste professors die er was. Hij stond te spreken voor ongeveer 1000 studenten, die Gamaliel. En het is een wijze mens geweest, al had hij genade, maar uitwendig had die man grote wijsheid. En zeer verstandig, want hij zei tegen dat Sanhedrin, die zei, wees maar een beetje voorzichtig met die aposteltjes. Pak ze maar niet aan hoor, laat ze maar gaan. Want als het een werk van God is, je zou er slecht aan te pas komen. Zou slecht aflopen. En als geen werk van God is, gaat niet door. Dan breekt het allemaal af. Dus je moet jij heel niet druk maken ermee. Het was een wijs advies dat die man heeft gegeven. En je kan in de brieven van Paulus, want ze zei zijn persoon, dat is niet zoveel te moeite, het is maar een klein veracht persoontje, die Paulus, maar ze zei zijn reden, dat is gewichtig. Ja, ja. En lees dat maar in. Lees dat maar, die brief aan de Romeinen en aan de Galaten. Wat een, ja, hier zeggen we in het Engels, wat een masterpiece is. Masterpieces dat het weer. Wat die man toch geschreven heeft. Ja. Ik herinner me nog, dus jaren nu geleden, dat we misschien wel 8 keer of 10 keer over een woord uit een van de brieven van Paulus van de Galaten gesproken hebben, gepreekt hebben. Wel 8 keer, denk ik. En dan, ja, wat was dan nog? Dat was nog maar geen masterpiece, hoor. Oh, nee, dat kan je wel begrijpen. Want het is toch maar een beetje getopt, hoor. Ja. Maar 8 keer. Ik zie die schetsen zo nog wel eens liggen. En dan denk ik, ja, wat was toen de Heere toch goed om daar licht over te geven, over die waarheid. Ik ben met Christus gekruist, daar ging het over. Ja, 8 keer. Dus we gaan de historiële kennis niet verachten, hoor. Nee. Nee, mensen. Hellenbroek die zegt, het is noodzakelijk. Maar dan volgt erop, het is niet genoeg. Het is niet genoeg voor de eeuwigheid. En het geloof der wonderen, het wondergeloof, je weet dat richt zich meer op de almacht Gods uitwendig dan op de genade Gods. Dus baten voor de eeuwigheid heeft het ook niet. Maar nu staat er hier, wat baat het u nu dat ge dit al gelooft? Wat baat u nu de bekentenis en de belijdenis van de leer der heilige drie-eenheid? Wat baat het u nu dat we in de catechismus met u gehandeld hebben over de persoon des middelaars, over zijn namen, over zijn ambten, over zijn staten en over zijn weldaden? Wat baat het u nu? Wat heeft dat nu voor ons nagelaten? Welke vrucht heeft dat nu gehad? Beschouwende kennisgemeente, dat is koud. Zaligmakende kennis, dat is warm. Daar heb je het verschil. Wat baat het u nu? Want we gaan straks sterven. We gaan straks sterven. En wat is er dan in ons leven gebeurd? Kunnen we dan de tijden aanwijzen en van de momenten spreken dat Gods geest ingedrukt en afgedrukt heeft in onze harten de kennissen van een drie-enig God en van Christus Jezus die hij gezonden heeft? Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden hebt. En nu die hele catechismus, en ook hier in deze vraag vanmiddag, dat gaat niet over een uitwendige kennis en over een uitwendige baten, maar dat gaat over de baten van het hart. Dat God in dat hart van een zondaar wat gelegd heeft, dat en zo diep erin in weggezonken is, dat al de duivels uit de hel het niet meer eruit kunnen halen. Je weet, in Johannes 9, daar was een man, die was blind geboren. Had nooit kunnen zien. Christus, die heeft die man zijn ogen geopend. En die man die is aangevallen, 2 keer, door die fariseers. En die is zat geworden op den duur, maar ze zaten die man maar achteraan, he, wat er eigenlijk gebeurd was. Ze wou dat de wonder, ze kon niet ontkennen. Maar dat die Jezus van Nazareth dat gedaan had, dat konden ze niet overnemen. Het wou ze niet overnemen. Vol van vijandschap. Maar op den duur zei, één ding weet ik. Dat ik blind was en dat ik nu zie. En u kan je ervan denken wat je wil, vrome mensen, maar dat is de zaak. Eén ding weet ik. Ja. En als je nu erbij mag zeggen, mensen, dat is later met die man ook gebeurd. Als je er nu bij mag zeggen, zoals die man, ik geloof. Nadat Christus zichzelf aan die man geopenbaard had. En dan word je familie van de apostel Paulus. En die Paulus die schreef aan de Galaten. Maar wanneer het God de behaagd heeft om zijn zoon in mij te openbaren. Wat voor baten zal het afwerpen in je leven? We gaan dat aan Job eens vragen. En wanneer gaan we dat aan Job dan eens vragen? Wanneer? Als hij het makkelijkste ogenblik in zijn leven had. Dat hij van vreugde in God op kon springen? Nee. Dan gaan we nu aan die Job eens vragen. Als hij in de poorten des doods zich bevindt. Wanneer alles uitwendig weggevallen is. Zijn vrouw tegen. Zijn vrienden tegen. De duivel tegen. En dat hij zelfs dacht dat God hem tegen was. Maar zover is het ook gekomen met die man. Maar wat heeft hem toen verteld? Dan zegt een oog dat mijn woorden met een ijzeren griffie gegraveerd te werden in een rots. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als ze naar dit mijn uitsel doorknaagd hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. De welke mijn ogen zien zullen. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Maar wat baat het u nu dat ge dit al gelooft? Wat baat het u nu? Al doden mij de Heere, dan zal ik nogthans op hem hopen. Wat baat het u nu dat gij dit al gelooft? Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede. Nu hij de zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn benen. Wat baat het u dat ge dit al gelooft? Wat de baten is, dat ik in mijn leven geleerd heb, dat God niet meer van me af kan. En dat ik daarom van God niet meer af kan. Weet je dat nu ook? Heb je dat ook ondervonden? Heb je er ook wel eens wat van leren kennen? Hebben daar ook wel eens wat van ontmoet in de duisterste omstandigheden? Want, ja, natuurlijk, de meeste van de mensen hier, die je elke week horen, die verstaan je uitdrukking, al is dat maar uitwendig. Nee. Al verstaan ze van binnen niet allemaal, maar uitwennen, dan kunnen ze het toch een beetje volgen. Ze worden er een beetje aan gewoon. Ja. Maar dat volk, Je leest van Job dat hij zegt, toen alles tegen was en op de mesthoop zat, en met een potsherf zijn zweren afkrapte, want zijn vingers die waren zwart van de melaatsheid. Er was geen kracht meer in. Maar dan zegt het zal mij evenwel ter zaligheid zijn. Dat is de bate wat ik geloof. Wat baat het u nu dat ge dit al gelooft? Wat het me baat, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel verwerkt. We zullen het gaan zingen uit Psalm 56. Ik roem me in God, het prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. En wat er dan verder volgt, het is Psalm 56, het vijfde vers. En nu geliefde nog één keer en dan gaan we eindigen. Maar wat baat het u nu dat gij dit al gelooft? Wat baat het u nu op dit ogenblik? Wat is nu je antwoord op die vraag? Schrik niet hoor. Schrik er niet van. Want het is een mond vol wat je nu krijgt te horen. Nu gaat die onderwijzer, die gaat hier zeggen dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Dat is wat hij. Dat is toch sterk. Mm-hmm. Zou die man niet overmoedig zijn hier, denk je? Wat denk je? Zou die man niet te hoog springen nou? Zou die man niet te ver gaan? Zou die man niet spreken uit de hebbelijkheid? Of uit de dadelijkheid? Uit de dadelijkheid. Kort en bondig. Die gaat niet meer om te zeggen. Ja, daar heb ik dit eens ervaren. En daar heb ik dat wel eens ontmoet. En daar heb ik wel eens een opening gehad. En daar heb ik wel eens een tekst gehad. En daar heb ik wel eens een psalter gezongen. En daar wel eens dit ontmoet en daar wel eens dat ervaren. Nee. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam des eeuwige levens. Dat is wat ik. Ja. Maar kom, nog een paar minuten. Onze vaderen die hebben gesproken op de Dordtse synode tegen de remonstranten en Arminiaan. Van de rechtvaardig maken voor het geloof. En van de rechtvaardig maken door het geloof. De catechismus, dat weet je, dat is een onderwijzing in de christelijke leer. Dus, wat we je nu gaan vertellen vanmiddag, dat is een onderwijzing in de christelijke leer. Een rechtvaardig maken voor het geloof. Dat kan niet. Dat kan niet. Of kan het wel?
Jazeker.
Jazeker. Er is zelfs tweerlei rechtvaardig maken voor het geloof. En dat is de rechtvaardig maken in de eeuwigheid. En dat is de rechtvaardig maken in de hof van Jozef van Arimathea. Dat is de rechtvaardig maken voor het geloof. En dan de rechtvaardig maken door het geloof. Dat is in de tijd. En dat is in het hof der consensie. En dan is er nog een rechtvaardig maken. En dat is in de vierschaar Gods in het laatste tribunaal. In de dag des oordeels. Hebben we daar grond voor in de Bijbel? Want dat is de zaak wat op aankomt vanzelf. Kan je het met de Bijbel bewijzen? Jazeker. De rechtvaardig maken van eeuwigheid, dat is in Openbaringen 13. Dat het lam geslacht is van voor de grondlegging der wereld. De rechtvaardig maken in de hof van Jozef van Arimathea. Dat is in Romeinen 4 vers 25. Die gestorven is voor onze zonden. En opgewekt is tot onze rechtvaardig maak. Waar lees je over de persoonlijke rechtvaardig maken? Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, Heb vrede bij uw God. Door onze Heer Jezus Christus. En dan de rechtvaardigmaking in het laatste oordeel. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God en voor de troon. En de doden die werden geoordeeld. Daar zou een publieke rechtvaardigmaking zijn in de dag des oordeels. Voor engel en voor duivel, voor de hele wereld. Als Christus die kerk aan zijn rechterhand zal plaatsen. En als er geen beschuldiging meer ingebracht zal kunnen worden. Tegen de uitverkorene Gods. Want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Nou is er een verschil vanzelf tussen Brakel en tussen Comrie. Brakel, die spreekt over tweerlei rechtvaardig maken. En Comrie over vierderlei rechtvaardigmaking in de brief van de rechtvaardigmaking. Wie was er nu verkeerd? Brakel of Comrie? Wie was er verkeerd? Geen één was er verkeerd. Staat het alle twee bij een hoedend? Waarom? Waarom? Hoe kan dat, dat je het alle twee goed voor hebt? Oh ja, Brakel die sprak over de rechtvaardig maken in de tijd en heeft nadruk gelegd op de rechtvaardig maken in de consensie vanwege de strijd die hij had met de antinomiaan. Want de antinomiaan die spraken over het rechtvaardig maken van eeuwigheid. Maar die hingen daarop zondigen. Die hebben dat gebruikt als een oorzaak voor het vlees. En daar is Brakel scherp tegen ingegaan. Comrie had in zijn dagen de strijd met remonstranten. En met Arminiaan. En die wilde van het werk Gods in de eeuwigheid niet weten. Die wilde daar niet over praten. Die zei het begint in de tijd. Nee. Want er staat in een van de psalmen. Wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Omdat de grondslag van de kerk, die ligt in de nooit begonnen eeuwigheid. Die grondslag die is zo hoog en zo diep, dat geen duivel uit de hel kan er ooit bij komen. Het vaste fundament Gods, dat staat, hebben de dezen zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dus, je kan het voor Comrie opnemen in zijn stelling. En je kan het ook opnemen voor Brakel. Ze hebben me kan er niet in de wielen gereden. Oh nee. Maar je moet letten op de strijd die die mensen gehad hebben. En nu nog eens, wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus, dus niet in mezelf, nee, want in mezelf dan ben ik verdoemelijk, in mezelf dan ben ik verwerpelijk, maar dat ik in Christus dat levend hoofd van de kerk voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Voor God rechtvaardig. En dat is door toerekening en dat is door aanneming. Door toerekening van de zijde Gods en door aanneming van onze zijde door het waarachtig zaligmakend geloof. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Want we zijn allemaal in Adam begrepen. En hij kraagt daarvan allemaal verdoemelijk voor God. Maar nu is de kerk die is in Christus begrepen. Dat is niet alle mensen, nee. Dat is de ware kerk, Gods uitverkorene kerk. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in die Christus van voor de grondlegging der wereld. In Christus voor God rechtvaardig. Dat die verworvene gerechtigheid van Christus mij toegerekend wordt. En dat ik die gerechtigheid door het geloof mag aannemen. Dat geloof, dat is de hand waardoor die zondaar Christus aanneemt. En dan een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoort dat er ook bij? Jazeker. Want een mens een schuld moet kwijtraken, maar hij moet ook hersteld worden in de gemeenschap met God. Als nu een mens in het natuurlijke leven onder de schuld zit, dan ga je op den duur in geen één winkel meer terecht. Ze sturen je allemaal terug. Nee, of niet? Die man die met me niks mee te doen hebben. Want die staat zo diep in krijt hier. In krijt, dat is ook een ouderwets uitdrukking vanzelf. Want vroeger dan, als je om een boodschap ging, dan schreven ze dat op een lei met een krijtje. Dat weet ik ook nog. Tegenwoordig gaat het allemaal anders heen. Oh ja, het is zo'n rare tijd die we nu beleven. Maar vroeger dan schreven ze dat allemaal op. En als je dan betaalde, dan veegden ze het allemaal uit weer. Dan had je niks op de lijn, right? Oh ja. Maar, nu moet je eens denken over een man die niks meer als bils heeft. Niks als bils. Dat is een ellendige toestand, want je kan ergens meer terecht. Je wordt overal nagekeken. En je kan geen boodschapje meer krijgen. Maar nu komt er vandaag of morgens een man bij die man in dat huis. Die zegt, geef nu al je bilzen aan mij. Dan kan je geloven dat die man blij is. He. Dat kan je toch geloven, want die heeft geen cent om te betalen. En nu komt diezelfde avond, die man, die komt met al die betaalde bils thuis. Een receipt dat alles betaald is. Een bewijs. Ik weet op het ogenblik geen andere naam ervoor. Maar een bewijs dat alles betaald is. Zal die man er niet blij mee wezen? Oh, je schat blij, dat kan je wel begrijpen. Dat geen mens die meer vervolgen kan. Maar heeft die man ermee gered? Met die beelds, met die receipt? Nee. Nee. Die man die kan tegen zijn kinderen niet zeggen, nu zal ik eens een stukje van dat receipt afscheuren. En dan zou ik morgen nog eens op je bord leggen. Dan eet je dat maar eens op. Nee. Maar wat moet er nu gebeuren? Die man die moet ook eens iemand krijgen die hem weer geld geeft om een zaak te beginnen. En dat nu weer opnieuw naar de winkel kan voor het verdere van zijn leven. Dus je schuld kwijt, maar ook hersteld in de gemeenschap met God. Een recht tot het eeuwige leven. Dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We gaan eindigen, hoop vanavond nog een keer terug te komen als het mag, als de Heer het wil. Dus het is maar een enkel woord over de baten des geloofs. En dat we nu eens van naar huis mochten gaan met de vraag. Wat voor baten heb ik nu in mijn leven? Van al wat ik geloof en van al wat ik beleid. Zal ik straks dat de dood komt met lege handen staan? Of zal ik de Heere kunnen tonen wat ik van hem in mijn leven heb gekregen? Och, als je niks in je handen hebt, mensen, en er zal nooit wat in je handen komen, wat zal het benauwd wezen als de dood komt? Wat zal het toch benauwd zijn als de dood komt? Maar de Heere mocht het woord van deze middag nog willen zegenen. Een schuldenaar voor God worden. Door de wet afgesneden. Door het evangelie overgenomen en opgenomen. En hersteld in de gemeenschap met God. Er is geen andere grond als Christus. En die gekruisigd. En volk van God. Dat je roeping en verkiezing vast mocht maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. En zal u toegevoegd worden. Een ruime ingang. In het koninkrijk Gods. En als we nu altijd nog geleefd hebben op verbeelding. Dat we wel eens wat gekregen hebben. En wel eens wat gehad hebben. Maar de Heer is er nog nooit op teruggekomen. Nog nooit. O, wat een nauw onderzoek. Tussen God en onze zielen. Want met de leer van de rechtvaardig maken. De kerk staat of valt. Amen. Heere, ge mocht het onderwijs. Van deze middag nog zegenen voor jong en oud, klein en groot, de gemeente gedenken. Ook in de avond nog samenbrengen en nog verblijden met uw overkomst en inkomst. En dat in de verzoening van al onze ongerechtigheden en ons nog kronen met de hoedertierenheden van hem. Die in de brandende braambos woont. Wil uw aangezicht in gunst over ons samen dan nog genadiglijk doen lichten. Breng nog terug wat in het oude vaderland zich bevindt. Onder al de droeve omstandigheden die familie. En maak het nog wel ook aan deze plaats om Jezus willen. Amen. We zingen nu het eerste vers uit Psalm 32. Welzalig hij, wie zonden zijn verheven en wat er verder volgt. Psalm 32, het eerste vers. Ontvang nu de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.